Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, officiële biografie door broeder René Stokman. Wie heel actief werd tijdens 1807, en dat zal Triest wel gevoeld hebben, was prefect Faipou. Deze was helemaal niet tevreden met de werking van het Gentse liefdadigheidswezen en besloot drastisch in te grijpen. Hij moet Triest als de sleutel van de oplossing gezien hebben. Zijn eerste maatregel was Triest te benoemen tot bestuurder van het burgerlijk hospitaal van de Bijloken. Sinds de ziekte van abdis Sabina Bruggeman werd in februari 1806 dokter Wouters aangesteld tot bestuurder, maar die gaf geen voldoening. Daarom besliste de prefect, zonder de commissie te raadplegen, deze functie aan Triest toe te vertrouwen. Deze aanvaarde die onmiddellijk, maar zou ondervinden dat hij bij de zusters niet welkom was. Een duidelijke bevoegdheidsomschrijving bleek nodig. De zuster economen en al de zustersverpleegsters en al de andere bedienden vallen onder zijn bevoegdheid. Hij heeft het recht om de mannelijke bedienden te ontslaan en te vervangen, maar zal hun aantal niet mogen verhogen zonder voorafgaande toestemming van de Godshuizencommissie. De zustereconomen zal hem nauwkeurig rekenschap afleggen van de behoeften en de uitgaven van het hospitaal en zijn bevelen uitvoeren. De Godshuizencommissie zal onder toezicht en op advies van de heer Triest de gelden die nodig zijn om aan de behoeften van het hospitaal tegemoet te komen ter beschikking blijven stellen van de zuster-economen. De heer Triest zal ook de orde in het hospitaal handhaven, letten op de gezondheidsdienst, de misbruiken doen verdwijnen en aan de commissie van de Godshuizen de verbeteringen of de bezuinigingsmaatregelen voorstellen die hij nodig acht in het belang van het bestuur en van de zieken. Uit deze tekst blijkt duidelijk dat Faipou alle vertrouwen stelde in Triest en de zuster-economen, die het meest protesteerde omdat ze blijkbaar haar macht ingeperkt zag, duidelijk op haar plaats wees. Blijkbaar waren de misbruiken groot en was een stevige hand nodig. De opgedane ervaring in Ter Hagen kwam reeds goed van pas. 10 jaar zou Triest deze opdracht waarnemen tot een nieuw gekozen kloosteroverste opnieuw de leiding van het ziekenhuis op zich kon nemen. 6 dagen later zette de prefect een nieuwe stap door de oprichting van een comité voor orde en spaarzaamheid, toegevoegd aan de commissie der burgerlijke godshuizen. Hij benoemde 6 leden onder wie kanunnik Triest dat als opdracht kregen alle aankopen voor de verschillende instellingen van de burgerlijke godshuizen te centraliseren. Dat was opnieuw een greep naar de commissie toe. En alsof dit nog niet genoeg was, besliste hij eveneens dat de opname van de behoeftigen in een van de godshuizen voortaan zou gebeuren door het bureau van weldadigheid. Daarop reageerde de commissie door te stellen dat de zaken toch niet zo eenvoudig lagen en dat men ook rekening moest houden met de wilsbeschikking van de stichters van de godshuizen die een aantal plaatsen voorbehielden voor hun erfgenamen. 4 leden van de commissie namen ontslag en dat was blijkbaar de bedoeling geweest van de prefect die daarmee zijn ongenoegen over de werking duidelijk had laten blijken. Samen met een aantal anderen werd Triest nu ook benoemd tot lid van de commissie van de burgerlijke godshuizen. De nieuwe groep vergaderde voor de eerste maal op 20 november 1807. Hij zou dit de volgende 30 jaar ten overvloede bewijzen. Iedere week, meestal de vrijdagnamiddag, zou hij heel stipt de vergaderingen bijwonen en alle besluiten die hij op zich nam, even stipt proberen uit te voeren. Nog geen 3 weken later ontving hij nog een bijkomende benoeming. Bestuurder van de zogenaamde kleine gestichten. Dit waren 12 tehuizen in Gent, bedoeld voor behoeftige bejaarden. Triest moest zorgen dat in ieder van die huizen een plaatselijke bestuurder en geschikt personeel werd aangeduid, want ook dat liet te wensen over. Ook moest hij toezien op het toekennen van de vrijgekomen plaatsen aan de armen die daartoe in aanmerking kwamen. Daarnaast was hij ook in bepaalde jaren bestuurder van het bureau voor vondelingen en verlaten kinderen. Tijdens zijn 30 jaar lidmaatschap van de commissie heeft Triest niet minder dan 8000 mensen in deze tehuizen geplaatst. En het is wel treffend dat heel vlug na zijn benoeming de directrice van het Sint-Antoniushof voor bejaarde vrouwen aan de prefect schreef: "Een van de doeltreffendste beslissingen die u genomen hebt is ongetwijfeld de benoeming tot bestuurder van de burgerlijke godshuizen van de onvermoeibare en weergaloze kanunnik Triest. U kan zich niet voorstellen hoeveel moeite hij zich getroost om de misbruiken tegen te gaan, om de goede orde te herstellen in de verschillende tehuizen en om de vakante plaatsen toe te kennen aan diegenen die dit het meest verdienen." Nu waren het werkelijk behoeftige vrouwen die ze binnenkreeg en niet meer de profiteurs die er vroeger te vaak bij waren. Ze wees erop dat de kanunnik zich telkens ter plaatse begaf om zich rekenschap te geven van de omstandigheden waarin de kandidaten leefden. Hetzelfde deed hij voor de vondelingen en de verwaarloosde kinderen. De commissies van de burgerlijke godshuizen moesten ook zorg dragen voor de wezen, vondelingen en verlaten kinderen voor wie ze een voogd aanstelden. In Gent was er vanaf 1820 zelfs een rol- of draaikast waar de kinderen konden worden gedeponeerd. Ze werden dan opgevangen in het Sint-Janshospitaal, dat als weeshuis fungeerde. Maar al vlug waren er meer wezen dan plaatsen, zodat men naar opvanggezinnen ging zoeken. Triest zou vanaf 1812 de algemene voogd worden van deze kinderen en regelmatig ging hij buiten Gent op zoek naar gezinnen om deze kinderen op te vangen en tegelijk ging hij controleren, meestal incognito, in burgerkledij, hoe het met deze kinderen gesteld was. Ook toen prefect Vaipoe Gent verliet na de zomer van 1808 en vervangen werd door Doutetot, bleef Triest diegene die men heel gewillig aansprak om moeilijke situaties op te lossen. Toen bijvoorbeeld in 1812 werd vastgesteld dat het militaire hospitaal financieel en organisatorisch heel slecht beheerd werd, werd Triest als beheerder aangesteld om orde op zaken te stellen. Toen het bestuur van het hospitaal begin 1814 na de Franse tijd door het leger werd overgenomen, zou men volgens de overlevering alles perfect in orde gevonden hebben. Gent beschikte ook over 3 echte weeshuizen, 2 voor de meisjes, de blauwe meisjes en de rode lijvekens, en 1 voor de jongens, het Kuldershuis. Dit laatste kwam volledig onder de bevoegdheid van Triest rond 1810. In het tehuis werd een goede opvoeding gegeven en werd ook een vak aangeleerd. Maar de populatie was zeker niet de gemakkelijkste. Voor al dat werk had hij een secretaris in dienst, François de Maillere, die zich het administratieve werk moest aantrekken. Deze textielhandelaar was reeds van in Lovendegem betrokken bij de congregatie en een medewerker van Triest. De man verhuisde met zijn gezin mee naar Gent en werd een goede vriend van Triest en tevens een van zijn testamentuitvoerders. Voor het werk in Ter Hagen zelf had hij reeds pater Linus bij zich. In 1806 richtte Triest de Dame de Charité op. Deze vereniging steunde deugdzame vrouwen in het kraambed. In 1810 riep Napoleon onder de bescherming van zijn moeder de Société de la Charité Maternelle in het leven. En de bestaande organisatie van Triest sloot zich hierbij aan. Rond 1815 verdween deze vereniging, vermoedelijk ten gevolge van de politieke strubbelingen. In 1822 richtte Triest de Société de la Charité Maternelle weer op. De leden, dames uit de rijke burgerij, zetten zich in om deugdzame jonge moeders te helpen door gelden in te zamelen.
Thank you.
Ook in de Hollandse tijd nam Triest nog bijkomende verantwoordelijkheden op zich, of werden deze hem op de schouders gelegd. Triest werd al op 5 november 1817 lid van het Comité der Bestrijding van Bedelarij en Landloperij. Dit was gekoppeld aan het Bureau van Weldadigheid. Een paar dagen later werd besloten een werkplaats voor liefdadigheid op te richten om bedelaars en landlopers op te vangen. Triest en zijn broeders van liefde werden later nauw betrokken bij de organisatie ervan. En toen de eigenaar dreigde de lokalen waarin deze werkplaats was ondergebracht terug op te eisen en het stadsbestuur blijkbaar niet bereid was om daarin tussen te komen, heeft Triest met eigen middelen de werkplaats gekocht in 1824, opdat dit werk zou kunnen doorgaan. Triest begreep immers dat indien deze werkplaats zou gesloten moeten worden bij gebrek aan onderkomen, vele van de bedelaars en landlopers opnieuw in de gevangenis zouden terechtkomen. Werkverschaffing met de betaling van een klein loon en wederopvoeding waren de doelstellingen van deze werkplaatsen. Wanneer er later nog andere commissies zouden worden opgericht op het vlak van de armenzorg en ziekenzorg, werd Triest steeds bereid gevonden tot medewerking. Zo verleende Triest zijn medewerking aan het bestuur van de centrale gevangenis in Gent in 1818. Hij werd lid van het centrale inspectiecomité en een van zijn broeders van de Bijloken werd gevraagd onderwijs te geven aan minderjarige gevangenen. In 1832 werd Triest lid benoemd van een centrale commissie ter bestrijding van de cholera-epidemie. Op 8 maart 1819 was Triest al directeur geworden van het pandjeshuis De Berg van Barmhartigheid. Hij zou meermaals directeur zijn, ook nog kort voor zijn dood, in 1836. De verslagen van de commissie van de burgerlijke godshuizen getuigen van de bijna permanente aanwezigheid en inzet van Triest. Tijdens de 30 jaar lidmaatschap woonde hij bijna alle wekelijkse vergaderingen bij, 1500 in het totaal. Vanaf 1814 zat hij de bijeenkomsten vaak voor. Zelfs in het jaar van zijn dood, in 1836, ontbrak hij slechts eenmaal op het appel. Hij was ten andere het enig overgebleven lid van de groep waarmee hij in 1807 startte. Op 10 juni 1836 zat hij nog de vergadering voor en plaatste voor de laatste maal zijn handtekening in het verslagboek onder het verslag van de vergadering van 27 mei. Hij overleed enige weken later op 24 juni. De veelvuldige activiteiten die Triest 30 jaar lang in officiële functies vervulde, waren allemaal onbezoldigd. Ook van de door hem gestichte congregaties kon hij geen financiële steun verwachten. Hij moest een tegendeel regelmatig vanuit zijn eigen bezit bijspringen. Hij had een persoonlijk familiaal kapitaal en dit gebruikte hij graag om bij te springen waar het nodig was. Ook dit was een facet van Triest dat we niet mogen vergeten. Nieuwe stichtingen. In het burgerlijk hospitaal De Bijloken, waarvan Triest directeur was geworden, was ook een afdeling voor oude mannen ondergebracht in een leegstaand pand van de abdij. Oud-Franciscanerbroeder Theodorus Caluwaert was er econoom en moest met een aantal werkwillende bewoners het huis runnen. De toestand was er allesbehalve goed. Er werd gebrast, geschonken en gedronken en er gebeurden ongeoorloofde dingen, aldus de kroniek. Eind 1806 hield Caluwaert het voor gezien en hij werd vervangen door een andere oud-Franciscaner pater, Balduinus Casens. Maar ook die kon geen orde brengen in het tehuis. Triest voelde zich ook hier verantwoordelijk om een oplossing te zoeken. Hij dacht aan een aantal jonge mannen uit Lovendegem die misschien wel bereid zouden zijn om voor deze bejaarden te zorgen. Na een paar van deze jonge mannen aangesproken te hebben, richtte Triest zich tot de burgemeester de La Faye, die wel positief stond tegenover dit voorstel. Op 24 december 1807 zette Triest zijn plan op papier om het op 26 december voor te leggen aan de commissie, die het onmiddellijk aanvaarde. Met uw goedvinden breng ik in het oude mannenhuis 5 deugdzame jongelingen in, wie ik de talenten meen te bespeuren die nodig zijn om zich naar behoren te kwijten van de bedieningen waartoe wij ze bestemmen. Als een onbetwistbare waarheid durf ik staande houden dat als niet een christelijke en belangeloze liefde de personen bezielt die de dienst van de behoeftige ouderdom op zich nemen, het absoluut onmogelijk is dat zij er zich naar behoren van kwijten. Die jongelingen zouden een communiteit vormen onder de bescherming en het toezicht van de Godshuizencommissie. Een communiteit beheerd door de burgerlijke bestuurder van het gasthuis, wat de diensten van het huis betreft, en voor alles wat het geestelijke en het reglement aangaat, onder een geestelijke bestuurder door de bisschop te benoemen. Om niet als kloosterlingen met plechtige geloften te worden aanzien, zouden ze de volstrektste eigendom van hun persoonlijke goederen behouden, als ook de inkomsten en de opbrengst van hun werk, en hun wettige erfgenamen behouden het recht op hun nalatenschap. Triest was opnieuw zeer praktisch en dacht werkelijk aan alles. De zaak van de plechtige geloften had natuurlijk te maken met het feit dat er momenteel met moeite nieuwe congregaties konden worden erkend en dat hij daarom zijn jonge mannen eerder als bedienden van de commissie voorstelde om dit te proberen omzeilen. Dat hij aan een religieuze congregatie dacht zou snel blijken uit het reglement dat hij voor het oude manshuis zou opstellen. Met de goedkeuring van de commissie op zak liet hij er zoals steeds geen gras over groeien en amper 2 dagen later, op 28 december, liet hij reeds 3 jonge mannen naar de bijloken komen. Jozef de Kaster uit Drongen, die in Lovendegem huisknecht en hovenier was geweest bij pastoor Triest, Pieter de Neve en Alexander Struiveld, beiden uit Lovendegem en wever van beroep. Samen met de burgemeester werden ze rondgeleid in het oud mannenhuis en de econoom van het hospitaal bood hen een maaltijd en voorlopige slaapgelegenheid aan. Hun eerste avond in het tehuis was eerder deprimerend. Ze voelden zich echt alleen gelaten en de oude mannen waren allesbehalve vriendelijk, omdat ze wisten dat aan hun vrijheid weldra een einde zou komen. Maar sanderendaags was Triest daar terug om de taken te verdelen. 1 werd verantwoordelijk voor de keuken, de andere op de ziekenkamer en de derde aan de poort. Op 2 januari 1808 kwam dan de 4e kandidaat, Antonius Blaton uit Etikhoven, die econoom en overste werd. Triest stelde een reglement op dat door de burgemeester onmiddellijk werd goedgekeurd en bij het lezen ervan kan men zich inderdaad de vraag stellen of Triest al niet meer bezig was met de voorbereiding van het reglement of regel voor zijn nieuwe kloostergemeenschap. Zo lezen we: Silentium onder de maaltijden en op de slaapzalen. Opstaan, aan tafel gaan en zich naar de kapel begeven op het teken van de klok. Op de heiligdag geen uitgang. Dagelijks naar de mis met kerkboek of rozenkrans. Morgengebed in de kapel. Voor en na de maaltijd. Devotelijk gebed. Enzovoort. Maar in artikel 36 was hij dan heel uitdrukkelijk over het doel van het tehuis. Zodra de oude mannen 's avonds op de slaapkamer zijn gekomen, zullen ze het allerstriktste stilzwijgen moeten onderhouden, om zo de rust niet te verstoren van hen die willen bidden of over goddelijke zaken nadenken. Want de oude mannen moeten het inzicht van de stichters van dit huis altijd indachtig blijven, niet alleen het verzorgen van hun lichaam, maar ook hun geestelijk leven en zo al zo voor te bereiden op de eeuwige gelukzaligheid. Al had hij in zijn voorstel gesproken over 5 jonge mannen, eind juni waren ze al met 8 en de commissie maakte helemaal geen bezwaar. Het belangrijkste voor hen was dat de rust in het tehuis was teruggekeerd. Nieuwkomers waren Levinus de Greve uit Bassevelde, Jan van Hoelen uit Evergem, Jan Provoost uit Etikhoven en Leopold de Vos uit Lovendegem. In augustus aanvaarde Antonius Platon op eigen initiatief zijn dorpsgenoot Antoon Verkleijen. Hij werd op de vingers getikt, maar uiteindelijk kon Antoon toch blijven. En na hem kwamen er nog 4 kandidaten bij, zodat eind 1808 er reeds 13 broeders waren. Ondertussen had Trist ook werk gemaakt van de geestelijke vorming van zijn jonge religieuzen. Hij had ze in hetzelfde kostuum gestoken en dagelijks moesten ze samen enige paternosters bidden. En hij begon met het opstellen van de regel van de broeders hospitalieren, zoals hij hen noemde. Voor die regel zocht hij inspiratie bij de broeders der zondagsschool van Kortrijk. Die waren gesticht in 1761 door pastoor Van Dalen, die een regel schreef in 1771. Hij nam verschillende artikelen quasi letterlijk over, behalve wanneer het ging over het typische werk van de broeders hospitalieren. Onmiddellijk voegde hij bij het werk waarvoor ze in eerste instantie geroepen waren, namelijk de zorg van de bejaarden in de bijloken, dat ze ook andere werken van liefde zouden kunnen doen ten dienste van arme en ellendige mensen. Hij zag natuurlijk ook de andere noden en met de vlugge aangroei dacht hij eraan om ze heel vlug ook op andere plaatsen te kunnen inschakelen. Hij zou het gevolgde scenario van de Zusters van Liefde herhalen. Ook stelde hij uitdrukkelijk dat het religieuzen waren die niet alleen het werk in het godshuis voor ogen moesten hebben, maar in eerste instantie moesten streven naar de eigen vervolmaking en zielenzaligheid. Net zoals bij de Zusters van Liefde legde hij het evenwicht tussen de contemplatie en de actie. Geen actie zonder contemplatie. Van de leiding van de burgerlijke directeur was geen sprake meer, maar alleen van de directeur aangeduid door de bisschop en een te kiezen overste. De geloften van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid werden radicaal voorgesteld, zoals het in die tijd gebruikelijk was. En alleen over de persoonlijke eigendommen bleef zijn voorstel overeind. Men behield deze en men kon ze laten overgaan op de wettige erfgenamen. Veel belang werd gehecht aan de goede verstandhouding binnen de gemeenschap. En indien er iets negatiefs was gebeurd, moest men vergiffenis vragen voor het slapen gaan. Tot slot gaf hij aan wie ze als voorbeeld konden nemen. Sint Vincentius Apollo, met zijn deugden, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld, matigheid, gehoorzaamheid, zuiverheid, liefde voor de armen en bovenal liefde tot God en barmhartigheid voor de minst bedeelden. De dagindeling was heel strikt en bijna deze van een contemplatieve orde, met het verschil dat het officie vervangen werd door het veelvuldig bidden van de rozenkrans. Want dit was beter aangepast aan het niveau van de jonge mannen die intraden. Stilzwijgendheid gold er als algemene regel en aan tafel werden godsdienstige teksten voorgelezen. De komst van nieuwe kandidaten maakte het triest mogelijk om reeds in de loop van 1808 een aantal broeders te sturen naar het Alexianenklooster, waar gevangenen en een klein groepje gevaarlijke geesteszieken waren opgenomen. Op 4 april had hij reeds een aantal zusters gezonden naar het vrouwenweeshuis, waar vrouwelijke geesteszieken werden opgevangen. En nu was het de beurt aan de mannen. 6 broeders werden naar het Alexianenklooster gezonden, zonder eigenlijk goed voorbereid te zijn op dit zware werk. Triest had zijn handen vol met zijn vele nieuwe opdrachten en had wellicht te vlug ja gezegd op de vraag van de prefect. Na enige weken stond het huis in rep en roer en helemaal overspannen lieten de broeders enige gevangenen ontsnappen. 4 broeders verlieten de groep en 2 keerden totaal overstuur naar de bijloken terug. De ene, een zekere Ludovicus, die de plaatselijke overste was geweest, was nu teleurgesteld geen overste meer te zijn en vertrok eveneens. Terwijl de tweede, Jan Provoost, ziek werd en overleed. De depressieve sfeer sloeg over op de anderen, die ook dreigden weg te gaan, want ook zij hadden het niet gemakkelijk met de oude mannen. Triest deelde zijn ontgoocheling met de vorige bisschop en deze antwoordde: u hebt een nuttig instituut willen oprichten. Indien dat niet lukt, hoeft u daarover niet bedroefd te zijn en moet u er vooral over waken dat het niet onbewust uit eigen liefde is dat de mislukking u zwaar valt. Triest begreep dat hij wat overmoedig had gehandeld en dat hij te veel had gevraagd aan de nieuwe groep. Hij had ook onvoldoende tijd om zich persoonlijk met hen in te laten en had te veel vertrouwd op Antonius Platon, die overste en econoom was. Platon was wel een ambitieus man, die, zoals reeds aangebracht, er niet voor terugschrok tegen de regels in eigen initiatieven te nemen. Toen op het einde van 1808 de boeken werden gecontroleerd, was er een tekort van 350 frank. En tijdens het jaar had hij geregeld zijn beklag gemaakt dat er te weinig geld was. Tegen zijn medebroeders zou hij gezegd hebben: we verdienen hier niet genoeg. We zijn hier ons jong leven aan het opofferen. En als we oud en versleten zullen zijn, zal men ons wegsturen. Dit was alvast geen voorbeeldige spraak van een overste tegenover zijn medebroeders. Wellicht vond deze ook geen aansluiting meer bij Triest en het was geen verrassing dat hij eind mei 1809 vertrok. Er bleven nog 2 broeders over, namelijk Livinus de Greve en Leopold de Vos. En we kunnen ons de gemoedstoestand van Triest inbeelden, die op 16 mei nog een antwoord had ontvangen van zijn vroegere bisschop. Ik zou u zo graag troosten en bijstaan in uw moeilijkheden. U moet de slaap terugvinden, want zo niet zal uw gezondheid eronder lijden en zal u uw caritatief werk niet kunnen verder zetten. De oplossing kwam in de persoon van de 29-jarige Pieter Truijens, afkomstig van Boutersem. Hij arriveerde begin juli 1809, beweerde vroeger bij Alexianen in Tienen te zijn geweest. Triest stelde al zijn vertrouwen in hem, zag in hem een geschenk uit de hemel en zonder veel navraag te doen of zijn verhaal wel juist was, benoemde hij hem onmiddellijk tot overste en econoom, terwijl Bertijn portier werd. Na enige tijd kwamen ook Jozef de Kaster en Pieter de Neve terug, die eigenlijk hun persoonlijke spullen kwamen halen. Ze waren onder de indruk van Truijens en besloten opnieuw te blijven, en zo konden de vroegere activiteiten hernomen worden. Op 29 juli 1809 kon Triest een conventie ondertekenen met de commissie, en aan het bisdom vroeg hij of zijn gemeenschap niet erkend kon worden. De regel die hij in de loop van het voorbije jaar had opgesteld, werd op voorstel van het bisdom wat bijgewerkt, inzonderlijk op het gebied van de plichten van de overste, het bekennen van schuld aan elkaar, over de voeding en de betrekking met de buitenwereld en het onderhouden van de kloosterregel. In het schrijven werd er verwezen naar de regel van de zusters van liefde, waar deze aangelegenheden duidelijk waren omschreven. Ook een aantal typisch monastieke elementen werden toegevoegd, en op 9 november 1809 kon vicaris-generaal Goedhals het volgende verslag geven aan de bisschop. Het bestaan van een vereniging van mannen in de stad Gent onder de naam van Broeders Hospitalieren, die zich dankzij Triest naar het voorbeeld van de Dochters van Liefde toewijden aan liefdewerken jegens arme en zieke oude mannen. Zij wensen daartoe samen een geregeld en kloosterlijk leven te leiden en zich toe te wijden aan hun roeping. Derhalve verlangen en smeken zij uw hoogwaardigheid hun vereniging en de regelen die zij aanbieden in godsdienstig opzicht goed te keuren. Ik meen uw hoogwaardigheid te mogen verzekeren dat die regelen, die ik rijpelijk onderzocht heb, uw goedkeuring verdienen, overeenkomstig het doel dat zij zich voorstellen, naar het model van die van Sint Vincentius Apollo: gehoorzaamheid, liefde onder elkaar en jegens de zieken of andere ellendigen. Op 16 november kwam de vicaris-generaal naar de bijloken om een kanoniek onderzoek te doen en de kandidaten te ondervragen naar hun ware motivatie. En 8 kandidaten werden goedgekeurd om hun proefjaar aan te vangen. Op 21 november. Maar 1 haakte op het laatste ogenblik af. Op deze dag ontvingen ze ook een kloosterkleed, bestaande uit muiskleurig habijt, dat ze binnenshuis moesten dragen. Triest kon dus blijkbaar niet wachten tot 23 november, wanneer Monseigneur de Breu de regel goedkeurde. Wanneer Monseigneur de Breu de regel goedkeurde waarbij de congregatie ook kerkelijk officieel van start kon gaan. Voor de burgerlijke erkenning deed Triest geen inspanning, wetende dat die toch niet mogelijk zou zijn. De conventie met de commissie was voor hem voldoende. Truijens, die de naam van Jozef had aangenomen, ontving van Triest alle vertrouwen en werd naast overste en econoom ook nog novicenmeester. Als morgengebed werd het gebedenboekje van de Alexianen gebruikt en ook een half uur meditatie werd ingevoerd, waardoor de broeders nog vroeger moesten opstaan. De zorg voor de bejaarden mocht er niet door in het gedrang komen. Ging het in aanvang vrij goed en had Truijens de zaak goed in handen, soms zelfs met ijzeren hand, geleidelijk kwamen er onregelmatigheden in zijn optreden. Hij was regelmatig uithuizig en broeder Macharius Bertijn zag vanuit zijn portierloge dat de overste wel eens dronken was. Hij ging het vertellen bij Triest en ook aan de andere leden van de commissie, zodat de burgemeester een onderzoek liet instellen. Op 7 juni gaf hij zijn bevindingen weer en vond niets abnormaals, wel in tegendeel. Truijens ging dus vrij uit, maar de geest binnen de groep was lelijk gestoord door het eigenhandige optreden van Bertijn. En op 15 augustus verdween Truijens zonder iemand in te lichten. Naderhand zag men dat hij ook de kas had meegenomen. Macarius Bertijn nam onmiddellijk het roer in eigen handen en bij gebrek aan beter moesten zowel Triest als de commissie hem aanvaarden als overste en econoom. Maar gelukkig was Triest daar helemaal niet mee. Dat was nu de tweede mislukking. Beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Heiligen Getuigen. We lazen uit het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, officiële biografie door broeder René Stokman.